Hallo iedereen en welkom bij Buspraat. Een no-nonsense podcast vol spontane, openhartige en diepgaande gesprekken met ondernemende mensen. Gesprekken over hun drijfveren, passies, talenten en dromen. Verhalen die een inspiratie voor anderen mogen zijn. Ik ben jullie gastheer, Joris Evens, en ik help ondernemers op een slimme manier hun tijd, aandacht en geld te besteden aan die dingen die echt belangrijk voor hen zijn. Zo kunnen ze hun eigen leven leiden in plaats van dat van een ander. En in deze aflevering spreek ik in mijn busje met Carla van Koreland over hoe je als boekhouder ook aandacht moet hebben voor de mens achter de cijfers, over haar bosplan en over loslaten. Het leven is kort en kostbaar. Wil jij niet langer tijd verliezen en ben je klaar om op een waanzinnige reis te vertrekken met je eigen busje? Ga dan mee op Buspraat Roadtrip en maak jouw persoonlijke routekaart. Vol strategieën om vermogen op te bouwen, geldstress te verminderen, vrijheid te creëren en dromen te realiseren. Ben jij zo iemand die liever wacht tot dat moment waarop je beseft dat je verloren bent gereden? Of navigeer je liefst van bij het vertrek al met een goede routekaart? Ontdek de 5 componenten voor jouw roadtrip op www.buspraat.be onder het tapje roadtrip. Doe het vandaag nog, want het leven is geen oefening. Maar voor nu, laten we starten met deze mooie aflevering. Welkom Carla, welkom in mijn busje, welkom in podcast Buspraat. Hier in het mooie Haasrode, denk ik, als ik me niet vergis. Ja. Heverlee misschien net, de parking.
Ja, ik denk dat, we nog net in Heverlee zitten.
Ja. De parking van de Brabanthalle. Een rustige plaats in de omgeving van Leuven, langs de drukke treinsporen en de drukke autosnelweg. Bedankt dat je even tijd kon maken om naar hier te komen. Misschien om te beginnen, wie is Carla?
Ja, Joris, dankjewel voor de uitnodiging. Ik ben Carla, ik ben oprichter en bezielster van Fiscadvies, een boekhoud- en fiscaal kantoor in Wilse, en we hebben ook nog een vestiging in Vilvoorde. Ah, ja. We hebben 17 medewerkers vandaag. Mijn bedoeling is om met dat kantoor echt uit te groeien tot een sparringpartner en een fiscaal ondersteuner in plaats van enkel het traditionele boekhoudkantoor eigenlijk.
Ja, mooi om te horen. Dat is een stukje waar ook life planning over gaat natuurlijk. Hè. Het gevoel en het rationele met elkaar verbinden. Want ja, ik weet niet welk van voor staat. Ik weet het eigenlijk wel, maar ik hoef daar niet over te oordelen. Maar ze hangen onlosmakelijk met elkaar verbonden, denk ik. Elke ondernemer heeft de beide nodig om te doen wat hij graag doet.
Klopt.
Dus mooi om te zien dat jij een heel kantoor aan het uitbouwen bent, dat zeker ook aandacht heeft naast de cijfers, ook voor de mens achter de ondernemer.
Ja, klopt. Ja.
Mooi. Zo, welke gast? Beginnen we met een vraag en je mag eentje nemen.
Wat moest je leren aanvaarden in het leven?
Oké.
Dat is, ja, ik kan het op verschillende vlakken doen natuurlijk, zowel privématig als beroepsmatig. Ja.
Kies maar welke dat je wil leren.
Het ene is misschien niet onlosmakelijk los te koppelen van het andere. Ik heb moeten leren aanvaarden op een bepaald moment. In 2019 is mijn moeder heel plots gestorven. Mm-hmm. Op 2 januari, ze is voor mijn ogen eigenlijk neergevallen. Ja. Dat was voor mij een heel stille periode. Ik heb maar 2 stille periodes gehad in mijn leven waar ik ook heel positief naar terugkijk. Want dat was het ook. Dat was tijdens de lockdown, de eerste lockdown en dan het overlijden van mijn moeder. Eigenlijk, ja, zij werkte voor mij. Mm-hmm. Zij was een van mijn beste medewerkers. Zij woonde naast ons, dus zij deed ook alles voor de kinderen. En ik heb moeten leren aanvaarden eigenlijk. Ja, zij viel weg. Dat iemand nog heel goed kan zijn in zijn werk of in haar werk en echt de juiste mindset kan hebben. Maar dat vertrouwen En dat graag zien, dat ik dat niet van iedereen mag verwachten. Ja. Vooral dat graag zien. Ik heb een freelance HR manager. Mm-hmm. En zij zegt, ik zeg vaak tegen haar van... Oh, maar ik zou zo'n team willen hebben waar iedereen mij graag ziet. Mm-hmm. En ze zegt, maar Cara, dat kan niet.
Ja.
En dat is zo, dat was die band dat ik had met mijn moeder eigenlijk.
Ja. Ja.
Dus dat is zo, zoiets dat ik heb moeten leren aanvaarden. Dat niet iedereen mij graag ziet, maar dat we wel goed kunnen samenwerken.
Ja, ja. Mooi. Ja. Dank je wel om dat te delen.
Ja.
Dat is een heel mooie ervaring die aan zo'n hevige gebeurtenis toch... ingrijpende gebeurtenis toch gekoppeld is.
Dus,
ja. Mooi. De manier hoe je met die medewerkers omgaat, is daar, heb je daar een tip voor, misschien voor de kijkers of voor de luisteraars? Als je zegt van het niet door iedereen graag gezien worden, maar toch goed kunnen samenwerken.
Bij ons is er eigenlijk is de kentering gekomen van een kantoor waarin eigenlijk zomaar wat gedaan werd. Ik bedoel dat nu, ik druk me nu heel negatief uit, maar zo is het ook niet. Maar goed, waar had iedereen zo'n beetje zijn eigen weg koos naar een kantoor waar we vandaag eigenlijk wel wat procedures hebben, maar ook niet te veel. Hè. Dus ik wil niet te veel procedures, want we moeten nog creatief kunnen zijn. We moeten nog, dus mensen mogen zelf hun werkritme kiezen, werkschema kiezen. Maar wat dat ik wel belangrijk vind, is dat we dezelfde waarden hebben. En we hebben eigenlijk... onze waarde vervat in één woord, graceful zijn.
Mm-hmm.
En elke letter van dat woord staat voor een bepaalde waarde. Dus als ik er daar eentje uitpik, zo de R van graceful is eigenlijk, staat voor reliable.
Mm-hmm.
Dat betekent dat we, je boekhouder moet betrouwbaar zijn. Hè. Maar anderzijds ook, als wij zeggen tegen klanten dat we iets gaan doen, gaan we dat ook doen. Dus in die zin ook betrouwbaar zijn. Ook naar collega's toe. Als de ene zegt tegen de andere van ik ga dat wel oppikken voor u, dan wordt dat ook gewoon gedaan.
Ja.
En zo zijn al die waarden. En ik merk dat dat veel meer houvast biedt dan echt heel strikte procedures gaan maken voor elk ding. Alles, bij elk ding dat ze moeten doen, moet iedereen even nadenken. Ja, maar is dat nu graceful wat dat ik doe?
Ja.
En dat maakt wel het verschil.
Ja, mooi. Ja. Ik heb het van de week nog gedeeld denk ik, in een of andere Facebook of LinkedIn post. Want je kan inderdaad nog zoveel procedures en opleidingen en noem het maar allemaal op verzinnen. En regels waar het medewerkers zich aan moeten houden. Maar uiteindelijk moeten zij het toch zelf doen. En moet je hen empoweren om ergens een richting te hebben. En te zorgen dat zij het effectief doen, want zij zijn degene die in contact staan met klanten. En je hebt zelf niet meer al de klanten die je alle dagen ziet. Dus het zijn de medewerkers die het moeten doen. Dat is heel mooi om te horen dat je daar een framework rond gemaakt hebt, maar dat er toch nog altijd die creativiteit mogelijk is om een eigen ding daar een stukje in te doen, om graceful te zijn voor die klanten. Ja.
Ja.
Mooi, mooi. Je sprak er net al heel even over, in het voorbereidingsgesprek, over sporten die je graag doet. Kan je daar wat over vertellen? Hoe ga je nu om met sport?
Ik kom eigenlijk uit een... ik heb van jongs af eigenlijk competitie basket gespeeld. Mm-hmm. Dus sport is voor mij een heel belangrijk onderdeel van mijn leven. Ik merk ook als ik een tijdje niet sport, dat mentaal eigenlijk dat niet goed komt te zitten. Het is ook een misvatting om te denken dat je daar tijd voor moet maken, sport. Sport creëert tijd. Dat is echt zo. Als je... Ik heb basket gecombineerd met mijn zelfstandige activiteit eigenlijk. Ik ging 3-4 keer trainen per week. Ik had 2 matchen in het weekend. En toch had ik soms het gevoel dat ik meer tijd had dan dat ik die nu heb.
Ja.
Gewoon omdat ik veel efficiënter werkte. Mijn hoofd was leeg, dus ik kon beter werken. Dus sport is voor mij echt een heel belangrijk onderdeel. Ja. Ik sport zeker 3 keer per week. Mm-hmm. En liefst dan als ik nog meer wil sporten.
Ja. 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 Wat heb je daarvoor nodig om meer te kunnen sporten?
Tijd, hè.
Ja.
Dan spreek ik mezelf een beetje tegen. Ik vind dat ik ook wel voldoende aanwezig moet zijn op kantoor. Ja. Of online, want wij werken hybride. Hè. Wij werken zowel thuis als op kantoor. Ik vind dat ik voldoende moet beschikbaar zijn voor mijn medewerkers en mijn klanten. Dus dat maakt dat ik dat sporten wat ik
moet
toch mijn beschikbaarheid tonen. Maar goed, eigenlijk zou iedereen... Ik probeer dat ook intern aan te moedigen. Wij hebben een bosplan. Ik weet niet of ik daarover vertel, Joris. We hebben een bosplan, dus we hebben een bos aangekocht vorig jaar met Fiskadvies. En elke medewerker moet daar een uur voor werken per maand, om dat te verdienen. Dat bos mag werken niet in de zin van ik ga nog een extra dossierke doen, maar iets rond sport, rond gezond eten, rond duurzaamheid eigenlijk. Ja. En dus ja, op die manier probeer ik, en we hebben daar ook een WhatsApp-groep voor, op die manier probeer ik dat sportieve daar ook intern in te krijgen.
En hoe kunnen ze dat bos dan verdienen? Of hoe kan je daar eens vertellen hoe dat werkt?
Dus ze moeten eigenlijk 1 uur per maand iets duurzaam rapporteren aan mij. Ik heb vegan gekookt. Ik ben een zwerfvuil gaan rapen. Ja. Ik heb een uur gezocht. Mm-hmm. Dus op die manier eigenlijk kunnen zij het bos verdienen.
Ja, en wat bedoel je dan met het bos verdienen? Dus ik begrijp dat ze activiteiten moeten doen, maar wat brengt het hun dan? Of?
Ik wou dat bos laten leven eigenlijk. Omdat ik vond, ik kan dan nu aankopen dat iedereen vindt dat tof, dat is duurzaam, dat is, en we zijn samen bomen gaan planten. Ja. Dus dat is plezant om daarmee te starten. Maar ja, dat duurt wel een hele tijd voordat dat bos toegankelijk kan zijn om daar dingen te gaan doen. Maar ik wou dat toch laten leven. Okay. Ik wou toch laten hen bewust zijn van het feit van we hebben dat nu. En doe daar nu iets voor.
Zorg voor dagen.
Ja, vandaar dat ik vond dat we daar intern maar rond moesten werken en dat on top of mind houden. Ja,
mooi. Dus wie weet achter een aantal jaren een mooie hut in de bos.
Ja, waar, dat is mijn droom.
Ja, ja? Oké.
Okay. Ja. Om af en toe in stilte te kunnen gaan werken of zo.
Zeker. Ja. Ja. Een unieke ervaring waarschijnlijk. Ja. En ook mooi dat contrast tussen, jullie zijn een heel digitaal kantoor.
Ja.
Om dan toch het offline ook weer heel uniek te maken en echt op beleving te kunnen steken als dat straks er zou zijn.
Ja, maar ik dacht dat door digitaal te werken, we hebben bijna geen papier meer. Dacht ik van, we zijn goed bezig rond ecologie en duurzaamheid. Maar blijkbaar, die servers...
Tot
die
goed.
Ja. Dus ja, ik dacht, oké, ik ga dat een beetje proberen compenseren. Nu, het bos is één ding, we proberen daarnaast ook nog wel andere dingen rond duurzaamheid en ecologie te doen. Om toch wat te compenseren.
Er worden geen bomen meer gekapt, maar de serverruimtes die blazen... Voilà.
Dus dat is eigenlijk nog erger.
Daar kunnen we waarschijnlijk nog een hele aflevering rond duurzaamheid en klimaat en ecologie en alles wat er rondhangt, betaalbaar voedsel, alles wat daar, wat de toekomst nog, de uitdagingen van de toekomst waarschijnlijk, daar kunnen we nog wel uren over doorgaan.
Dat is een ander onderwerp.
Ja, klopt. Misschien over dat digitaal kantoor, daar ben ik wel heel erg benieuwd van. Wat was voor jou de grootste motivator om op een gegeven moment die omschakeling te gaan maken van traditioneel papieren, dossiers naar alles in de cloud waarschijnlijk?
Eigenlijk in 2012 al ben ik op zoek gegaan naar een oplossing voor dat digitaal werken. Waarom? Omdat ik eigenlijk zelf niet graag inputwerk doe. Ik ben nooit zo die typische boekhouder geweest die graag dat niet mogelijk werk deed. Dus ik zocht een oplossing. Het vervelende is wel dat ik dacht dat iedereen die oplossing heel leuk ging vinden. Maar ik ben daar toch wel wat medewerkers door verloren. Die toch wel graag dat traditionele inboekwerk deden. Want ik heb eigenlijk recent vernomen dat zelfs nog maar 20% van alle boekhoudkantoren in België gedigitaliseerd zijn. En dat verwonderde mij enorm, omdat wij daar al zo lang mee bezig zijn eigenlijk.
Ja, ik hoorde nog het voorbeeldje vorig jaar nog maar, denk ik, van een ondernemer waar ik kwam en ik sprak hem over hoe gaat jij met de boekhouding om en papieren. Dat was heel simpel, het was een iets kleinere onderneming. Hij zei van, ik ga 1 keer per jaar met mijn schoendoos naar mijn boekhouder, zet er dikwijls nog enveloppen in die ik niet heb opengedaan, want ik zie al dat het voor de boekhouder is. Ja. En ik geef hem dan zo die doos waarop ik dacht van, hoe kun je dan vinger aan de pols hebben op basis van je cijfers? Ja. Het is altijd reactief inderdaad. Ja. En het is niet alleen reactief, het is ook nog eens in juni iets bekijken of iets bespreken wat al van december het jaar ervoor al afgehandeld is en waar je eigenlijk niks meer aan kan bijsturen. Je kan nog optimaliseren en je kan nog wel boekhoudkundig je ding ermee doen. Maar je kan niet nog in hetzelfde boekjaar nog dingen doen of nog belangrijke keuzes maken. Dus,
nee,
hoe gaan jullie proactief met klanten? Hoe gaan jullie daarmee om?
Ik lees inderdaad op Facebook, als er commentaar zijn over slechte boekhouders, dat het vaak gaat om de boekhouder is niet proactief genoeg. We hebben helaas ook al eens die opmerking gekregen. Mm-hmm. En ik heb daarover nagedacht van waarom is dat niet? Of waarom vinden mensen ons niet proactief? Mm-hmm. Of bepaalde mensen? En ik merk dat het belangrijk is dat die samenwerking heel goed zit tussen boekhouder en klant. In de zin van elkaar op voldoende tijd, dat er voldoende contactmomenten mm-hmm. zijn in het jaar. Dat kan per mail zijn, dat kan telefonisch zijn, dat kan gewoon fysiek zijn. Ja. Enerzijds, maar ook dat er inderdaad meer gevraagd wordt naar van ons uit, dat er meer nieuwsgierig wordt gereageerd en bevraagd wordt van waar de klant mee bezig is. En als die samenwerking heel goed zit, zo dat we elkaar echt goed kennen en vertrouwen, dan gaat die proactiviteit vanzelf komen. Want als we in een gesprek horen dat iemand een gebouw wil kopen, dan gaan we direct denken, hoe gaan we dat hier doen? Ja. Zien dat we daar op tijd mee beginnen? En dan kunnen we al direct een aantal korte tips geven die eigenlijk al kunnen dienen voor de toekomst. Die proactiviteit, die kun je alleen maar verkrijgen, denk ik, of is mijn ervaring, als die samenwerking heel vlot loopt.
Ja, en verbinden doet je ultiem toch altijd van hart tot hart uiteindelijk. Ja. Je kan wel op het hoofd verbinden, maar dan, of het wordt rationeel, maar dan wordt het... dat is niet dezelfde connectie als een connectie die van hart tot hart gaat, door pure interesse, door empathisch te luisteren naar wat die ondernemer nu eigenlijk wilt komen bespreken. Ja. Ja. Mooi om te zien dat jullie die ervaring ook hebben in zo'n groot team, dat het daar vaak om te doen is in plaats van louter de cijfermatige kant. Ja.
Ja. Nu, dat is voor een boekhouder niet zo simpel, mm-hmm. voor een typische boekhouder, om echt die gesprekken te gaan voeren, hè, dat soort van gesprekken. Ja. Want de meeste clichés zijn juist, hè, dus dat de interne boekhouder eerder introvert van aard is. Dus dat vergt wel wat oefening. Maar als ze zelf zien dat dat heel veel goede resultaten mm-hmm. oplevert, dan voelen ze zich wel gesterkt in wat dat ze doen.
Ja. Ja, zelfs die introverte interne boekhouder is ultiem ook nog altijd een mens met een hart en een gevoel. Ja. Dus als hij daar terug mee durft connecteren, eerst met zichzelf, met zijn eigen hart, om dan met het hart van de ondernemer te connecteren, dan... Ja, ik moet eerst nog tegenkomen die dat niet kan. We zijn het misschien wel wat verloren, of sommigen zijn het misschien onderweg wat verloren. Maar we kunnen het wel terug trainen en terugvinden. Ja. Ja. Mooi om dat te delen, dankjewel. Ik gaf het al een stukje aan in het begin. Ik ben life planner, dat is ook een deel van de reden van de podcast. En de life planners methode die bestaat uit een aantal stappen. En een van die stappen zijn een aantal vragen die ik stel. En ik gun ook elke klant, of elke gast moet ik zeggen, in mijn busje een van de drie vragen om al een keer zelf mee aan de slag te gaan. Als spiegel, als inspiratie en uiteraard ook de kijker of de luisteraar kan er mee aan de slag als inspiratie voor zichzelf. Dus je mag zelf kiezen, het is het lot dat zal beslissen dan uiteindelijk welk nummertje dat je hebt genomen.
Nummertje 2.
De tweede vraag van life planning is de volgende, Carla. Stel je voor dat je van bij de dokter komt en die zegt van, goh, we hebben goed nieuws en we hebben slecht nieuws. En het goede nieuws is dat je gaat je nooit ziek voelen of je gaat nooit geen pijn hebben. Maar het slechte nieuws daar tegenover is dat binnen 5 tot 10 jaar van hier gaat het licht gaat uitgaan. Dan is het gedaan op deze wereld voor Carla. En als je dan voelt van, oké, ik heb hier, mijn tijd wordt plots heel erg beperkt, hè. 5 tot 10 jaar, je gaat ook niet weten wanneer, ergens daartussenin. Weet je dat de tijd plots heel erg beperkt wordt? Zou je dan je leven anders gaan inrichten? Zijn er dingen die je anders gaat doen? Hoe zou je dat dan aanpakken als dat het nieuws is dat je huisdokter straks met je deelt?
Ja, ik vind dat een heel moeilijke vraag. Ik zou bepaalde dingen, in bepaalde aspecten in mijn leven wel anders doen. Ik zou zeker meer tijd voor mijn kinderen... meer tijd met mijn kinderen willen doorbrengen. De vraag is natuurlijk hoe dat zij dat willen op dit moment. Want ze, gezien de puberleeftijden waar dat ze in zitten. Maar dan niet alleen... ik denk dat mijn werkritme op dit moment te hoog ligt. Ja. Hè? Dus ik zou zeker willen comfortabeler leven en meer tijd willen hebben. Ik ben heel erg op zoek eigenlijk naar die verstilling zoals ik die had in de eerste lockdown. Ja. Waar dat ik niet werd beheerst, allee, mijn leven niet beheerst werd door mijn agenda. Ja. Daar ben ik...
Dag terug.
Ja, daar zou ik... Ik zou wel heel graag blijven werken, want ik werk heel graag. Mm-hmm. Ik heb heel graag dat contact met mensen en mijn klanten. Maar ik zou niet meer zo beheerst willen worden door mijn agenda.
Ja. En hoe zou het voelen als je inderdaad terug die vrijheid meer hebt van vrij te komen van die agenda? Wat zou dat voor jou betekenen? Hoe zou dat voelen?
Rust.
Rust, ja.
Vooral rust in mijn hoofd en creativiteit. Omdat ik schrijf heel graag. Mm-hmm. Dus ik heb in de eerste lockdown heel veel blogposts geschreven. Je ziet dat echt zo en dan is dat teruggezakt. Ja. Maar gewoon omdat ik nu geen letter op papier krijg, omdat mijn hoofd te vol zit. Ja. En daar zou ik, omdat veel mensen zeggen mij van, oh, ik mis dat wel, je schreef zo goed. En dat zou ik wel graag terug doen. Ja. Zo terug tijd voor, ik ben eigenlijk een heel creatief iemand. Niet tekenen of zo, maar wel met woorden en met, ook dingen bedenken dat ik met het bedrijf kan doen. Ja. Dat zijn dingen waar ik wel graag voor leef.
Ja, mooi. Ja. En wat zou een eerste stap kunnen zijn om daar terug wat meer tijd voor te krijgen in die agenda?
Misschien al in eerste instantie. Ik heb zo mijn doelgroep van klanten, die is redelijk eng, maar toch laat ik die heel breed, omdat ik zo het gevoel heb van, die wil ik ook wel graag helpen, maar ik moet daar voor mezelf strenger in zijn. Meer vertrouwen hebben in mijn team. Ik heb vertrouwen, hoor, maar toch, die controlefreak en dat perfectionisme in mij speelt soms te veel de hoofdrol. Ja. Dus ik denk, als ik dat zou laten vallen meer.
Meer loslaten.
Ja, meer loslaten. En een derde punt is, mijn agenda staat nu open voor iedereen, dus iedereen kan gewoon inboeken. En misschien moet ik dat toch terug.
Mooie inzichten die je hopelijk al een stapje korter bij kunnen brengen bij dat gevoel. En ik maak daar vaak de vergelijking in klantgesprekken met jongleren. We hebben allemaal ballen in de lucht te houden als ondernemer. Ja. Maar ken je de echte truc, het geheim van goed kunnen jongleren?
Eén en bal in doel houden of zo?
Nee. De truc om goed te jongleren zit niet in de bal in doel houden of in de bal vangen. Maar zit in het loslaten van de bal.
Op het juiste moment loslaten.
Dat is de metafoor die ik daar vaak voor naar boven toer. Ja. Dus, ik gun je heel veel succes met alles wat je nog gaat doen. Ik voel nog heel veel energie en creativiteit om dingen anders te gaan doen. Net een stapje beter te gaan doen. Zodat je eigen leven ook weer die vrijheid voor te sporten en voor die hut in de bos te gaan bouwen. Dat je die gaat hebben om daarvan te kunnen genieten en die dingen te doen die je graag doet. Dus heel veel succes met alles wat je nog doet. En dankjewel voor deze leuke aflevering hier in het... Ja, de zon schijnt terug, in het zonnige Leuvense.
Bedankt dat je deze aflevering van Buspraat hebt beluisterd. Vond je deze aflevering waardevol en wil je de podcast steunen? Kijk dan even op www.buspraat.be/steun en ontdek de verschillende mogelijkheden. Wie weet doe ik in een van de volgende afleveringen wel een shout-out naar jou of jouw bedrijf. En als je bovendien veel waarde hecht aan het ontwikkelen van win-win relaties, schrijf je dan ook nog even in voor een van de Buspraat ontnetwerklunches via www.buspraat.be/lunch. Dat is de manier bij uitstek om efficiënt en effectief met andere opmerkelijke professionals uit het Buspraat-netwerk te verbinden. Tot volgende week. Dan zit ik samen met Stef Verbeek in een gesprek over strategische branding, de voor- en nadelen van het stadsleven en het delen van je doelen.